ons mijn zonden staat uw liefde vast. Dank u voor wat u deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart. Zonder u was ik zwak, waar kwam mijn hulp vandaan? Maar in u vind ik kracht, Heer, ik prijs u.
Gewoon, het moet, als het wel, het kunt ook allebei apart doen.
Dat klonk wel.
Ja, kan ook zelfs.
Zullen we deze even opnieuw doen? Doe jij hem wel, ik hem niet. Even kijken hoe
dat
klinkt.
Ja, het klinkt.
Zonder u was ik zwak. Waar kwam mijn hulp vandaan? Maar in u mijn zonden staat uw liefde vast. Dank u voor wat u deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart.
Dank u
Heer dat u houdt van mij. Ondanks mijn zonden staat uw liefde vast. Dank u voor wat u deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart.
Ja, daar ging ze nog met een dankje eindelijk. Ja, dan kan je zo van een zender maken naar dank u Heer. Maar ik vind het is een luisterlied om het prima klein houden.
Als we de kleine maar ook weer doen.
Mm-hmm. Ja, die overgang. Ja, misschien dat we hem nog even één keer wel helemaal kunnen doen. Want...
Jawel, jawel. Ja. Maar nu is het even proberen en kijken. Ja. Wat doen we wel, wat doen we niet?
Ik prijs uw naam. dat u houdt van mij. Ondanks mijn zonden staat uw liefde vast. Dank u Heer, voor wat u deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan u. Dank u Heer, dat u houdt van mij. Ondanks mijn zonden staat uw liefde vast. Dank u Heer, voor wat u deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan u. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart.
Het blijft, je kan het niet heel exact hetzelfde. Nee. Ik ben al bang dat het nog niet. Nee. Ik vond het altijd
van. Oh, je gaat mee.
Je kan wel wat kleuring aanbrengen. Aan de andere kant is een luisterlied, dus het is prima als je wat meer de tekst horen.
Ja, ik ging nog een andere stem proberen. Dat lukte in sommige regels wel. En sommige
ja,
en
dan ga je heel veel opleggen.
Je moet hem echt goed weten.
Ik vind het wel lastig met dit soort nummers om een beetje de kleur. Eigenlijk heb je een derde persoon nodig. Nou, het is ja, vooral als je luistert. Als we
één keer, toch dat, als we hem zo meteen twee keer doen, het refrein, dat we toch eerst iets rustig zachter nog doen.
Ja, ja, het tweede wat kunnen zijn, dan wat meer harder doen, ja. Ja, inderdaad. Ik weet ook niet of hij de tekst projecteert.
Ik weet niet of ze de tekst projecteert.
Maar goed, het staat wel blaadje, dus we kunnen meezingen, meelezen, ja. Dan zullen ze ook wel projecteren.
Oh? Wat gebeurt er?
Ja. Oh, goed. Oh, Riem moet even niet oefenen.
Oh, even de microfoons checken. Dat is de laatste tijd zo even. Als je het opeens weer niet doet, dan denk ik, hoe kan dat nou?
Ja. Even nog op thuis te luisteren. En het grap was, Anke stond gewoon een stuk harder dan Marlies. En Anke ging ook een tegenstem zingen en is het zo dominant.
Ja, thuis hoor je dan vooral die tegenstem.
Ja, 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 ja. En ik weet dat het in de kerk waarschijnlijk anders klonk.
Maar ze hoorde niet veel gerommel met al dat dansen van die rondjes draaien.
Nee, nee, nee. Ik vond het grappig dat Anke begon met rondje draaien terwijl het een handgever was. Dat was
heel grappig. Dat heb ik niet eens gezien, want ik zat helemaal ver.
Draai eens even rond als je Jezus lief hebt de hand. Dat was echt grappig, ja. Maar ik vond het wel leuk, iedereen wel lekker meedelen. Dat is wel wat in de gemeente de laatste 40 jaar overal is. Ja,
iedereen
deed
mee eigenlijk. Ja. Ja. Tenminste, de mensen die om mij heen zaten.
Ja.
Dat is wel,
ja. Er zijn er misschien een paar mensen die blijven zitten, wat ook prima is. Wat ik ook niet erg vind. Want ja, sommige mensen hebben iets veel, dus niks van mij. Prima. Ja.
Maar ook toen ik begon met piano spelen, was het zo goed als een kind. Dat ja. Was het piano spelen.
En ja. Als we nu zingen.
Door
corona, hè? Natuurlijk. Omdat heel veel liederen ook niet geschikt waren om niet echt lekker overkomen natuurlijk soms.
En jij hebt natuurlijk tijdens, omdat het natuurlijk uiteindelijk alleen maar voorgezongen kon worden, was het inderdaad vooral veel piano. Ja. En dan orgel zachtjes bij of zo. Maar goed nieuws, want het is best een discussie met de organisten. En dat is echt heel leuk gedaan. Maar nu is van de organist bepaald in principe wat er komt. Een opwekking wordt van spannend dat de piano eraan komt.
Ja,
dan
is daar
ook
geen discussie over.
Ja, dat is klaar. Maar de organisatie kan vragen, wil je dat op het piano spelen?
Ja,
dat
en de kinderen. Ik neem altijd
even contact op met de organisatie. Oh, ja. Wat ze bedoelen, wat
wil
jij en wat
ja. Ja. Ik vind het ook mooi, een stukje samen ja. Soms. Maar je is ook helemaal samen te doen. Ja. Ja. Zeker als de gemeente ook mee zit. Dat je piano is toch maar beperkt versterkt. Het is wel versterkt, maar... Ja, als het niet is wat piano is, maar wat de gemeente goed kent, is orgel soms ook best wel mooi om te doen, dan heb je net wat meer body.
Ja. Ja. Ja, jij kan nu eigenlijk niet meer zonder.
Nee.
Nee, dat wilde oorspronkelijk wel daar steeds piano hebben, want die kan je makkelijker versterken. Dat is natuurlijk een elektrische piano. Ja. Ja. Maar had hij ook, maar goed, die de band toch bijna niet meer speelt. Maar dan kon je hem ook als
als synthesizer gebruiken. Dan kan je het veel flexibeler instellen. Ja. Deze piano kan in de band niet gebruikt worden. Ja, als piano, maar niet als iets anders. Ja. Maar ja, weet je, er wordt zo weinig met de band nog gezongen.
Ja,
nou,
wanneer was
het
even gezongen? Ook laatst met die
openingszong. Ja, hier de instrumenten, ja.
Dat was wel leuk.
Ja, zeker leuk. Ik vind het vaak leuk dat...
Een beetje uiteengevallen of zo. Vooral de muzikanten.
Ja. Ja, weet je, we zijn naar zes mensen gegaan. Ja. En je hebt nu niet zoveel mensen die weer, weet je, niet echt heel echt een band meer. Nee. Jo speelt goed gitaar. Dus dat is makkelijk. Nou, hoe heet die van pianist die jong past?
Joganan,
ja. Die kan ook heel makkelijk met prima spelen. Die is gewoon heel relaxed, ja.
Ja,
ja. Nee, dat is goed.
Ja, wat had je ervoor? Wat heb je allemaal nog meer instrumenten?
Wat een bassist, wat een drum, dus wel percussie. Ik moet zeggen dat de zoon van
Sam
best heel leuk is. Ja, 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 ja. Maar wat ik dan frappant vond, van hij had een lied was blijkbaar onduidelijk. En dan ging hij dus wel meer spelen dan niet gebruiken. Maar hij was helemaal aan het trainen, want het was onduidelijk.
Ja.
Hij is best wel onzeker nog.
Maar hij is hartstikke jong.
Hij is hartstikke jong.
Op 6 of 7.
Maar ik denk, hij speelt alsof hij natuurtalent is. Hij doet het gewoon zo.
En toen was ik er ook bij met oefenen, dat we daar onderbeurt moesten oefenen.
Ja, ja, ja.
Ja, toen was het ook op een gegeven moment 9 uur 's avonds en hadden heel de avond al met iedereen moeten oefenen, al die liedjes. Toen werd het hem ook een beetje veel. Dat kwam op een gegeven moment ook een beetje zo. Alleen. Ja, hij is echt ook zeker.
Ja.
Ja, en dan zijn er natuurlijk ook die zeggen, nee, dan moet je hier bij dit nummer, moet je bij die maat. Ja, we zeggen even.
Ja, ja.
Moet je dan inzetten en dan wat
harder. Dan denk ik ook altijd zo van, wat bedoel je?
Ja. Het is wel hartstikke leuk dat het gebeurt. Ja, en Brent doet natuurlijk wel eens mee.
Ja.
Ik weet niet of hij al super goed is of zo, maar wel leuk dat hij doet mee.
Nou, dat is wel leuk, die jonge gast die wel in
heeft. Rosanne, maar die
heeft ook
nog een kind
gehad. Rosanne, ja, die kan ook heel muzikaal.
Kan ook heel makkelijk. Maar die
doet
meerdere instrumenten, toch?
Ukulele, gitaar, piano, die kan echt zo muzikaal. Ja, Steven had bij de buurt dus die had kaartje meegenomen.
Oh, leuk. En zo incidenteel is natuurlijk wel te regelen met zo'n beetje.
Ja, maar denk dat staat zonder en waar je muziek binnen plek is, dat ga ik niet meer doen. Dan had ik ook een prees bent die gewoon. Ja. Je hebt ooit.
Hij ging gewoon echt oefenen, toch?
We hebben een prees bent gehad die ooit gewoon. Dat is ooit begonnen, heel veel jaren geleden. En we hebben gewoon preesavonden gegeven, want in de dienst kon het niet. In de dienst kon het niet, dus we hebben gewoon preesavonden organiseren. En er was best in het begin best wel veel behoefte aan. Ooit één keer in het trainingsgebouw, maar ik had verklaard, dat heb ik ook in de kerk gedaan. En dan waren we wel de 50 mensen of zo.
Zaterdagavond,
Zaterdagavond. Maar toen merkte je, toen gingen wij eieren gebruikt om de jeugdmensen te spelen. En dat was best wel een redelijke stap. Er kwam een band in de kerk, weet je wel. Dat was toen nog wel iets van, ah ja. Maar goed, het was ook wel een gegeven dat het wel meer kon. En toen is eigenlijk de prezen aan, dan werden wat stiller. Ook omdat er bij de hoop zitten en dan heel daar, heel daar. Dus het was ook meer keuze en dan gingen mensen niet komen. Dus een beetje gestopt. En toen hebben ze gefocust op gewoon in de kermis spelen. Dat ze daarmee doen. Dan hebben we al eens een keer een bandtraining gedaan. Met, ik heb iemand aangehaald van Ede, heeft zijn muziekles gehad. En dat is iemand die kon wel wenteren. Maar het weet je, iets voorbereiden spelen is oké. Dat is ook conceptachtig. Maar begeleiden is anders. En dan hadden we soms zochten wat flexibiliteit. Weet je, dan denk je, ik zou het er graag een keer willen doen. Maar ja, hoe geef je dat aan? Weet je, wie gaat het bepalen? Dus hoe konden we met elkaar communiceren? Wat zijn afspraken die je kan maken? Hoe kan je letten op muziek? Wie bepaalt dingen? Het was ontzettend leuk om te doen. Ja. En dat had ook best wel effect. Want dan merk je wel, ja. Dan kon je naar elkaar kijken en dan was het zo van, joh, Anke deed heel vaak dan met
die
muzikaal.
Ja, die doet een bepaald gebaar van Anke even
gaan. Ja, en dat ging ook best wel goed. En we deden dus minder focus op hoe je goed moest voorbereiden. Gewoon echt het begeleid zingen van de kerk. Dus het is anders dan een concert gewoon. Maar ook met testify gewoon een kids. Het kinderkoor hebben kids prees hebben vaak gedaan. Eén keer per anderhalf jaar zo deden dan. Het festival, daar hebben we kleurs van festival
de
kunnen brengen.
Ja,
we hebben ook, denk ik, 2 keer of zo, een soort kerstconcert gegeven. Ook heel leuk, een hele combinatie. Ja. En zelfs een. Maar jij snoepje, mag ik ook snoepje? En met de kantmaker kan je wel snoepjes staan. ja. Maar dat was ook wel zoeken, want die hebben toch een iets gehad. Maar dat maar kan wel kijken, is echt een ander type kerk dan dat ook wel. Wat prima is, maar meer hands on met die tijd, zo van, oké, ga doen, doen we het ook. Dan gaat het ook gelijk gesmeerd als een speer. Dat wel, en is van, oké, die kan heel lang vergaderd worden.
Nou, zo.
Ja?
Mooi. We hebben lekker vroeg.
Ja, misschien wel. Ja, dat is ook een paar halve zin.
Is dat
wel
donker,
hoor. Ja, maar. Als de zon schijnt, blijft het iets langer wat lichter. Maar nu is het een bijzondere dag. Dus ja, het is ook al november, hè. Vorige week, twee keer terug, hadden we nog zomer.
Ja, vorige week
gaan wij uit Oudorp.
En
dat was gewoon niet op die raken, maar ja.
Maar
kwam er
nog wat aan op die avond? Dat ging wel echt niet meer lekker.
Nee.
Nee? Oh,
waarom? Ja. Het was wel goed. Ja, het was wel goed om elkaar te zien. 6 of 7 waren we. Ja, en een beetje zwerver. Ja, hij is geen zwerver, maar die was er ook. Dat is grappig. Ja, dat is een man die woont in Kralhof. Heeft nog wat meegemaakt. Inmiddels wel kerkje bij de Nazarene, volgens mij. Maar die komt hier uit de koffie opnemen. Omdat hij gewoon, ja. En mensen dachten dat ik naast hem zat bij de koffie. Dat mensen van Hubers kwam. Maar dat komt wel weer bij de buurt.
Ik dacht
dat hij het er meer dan.
Wie waren er allemaal?
Nee, Jos en Ria waren. De zoekverleners. Jij was 6. Gertie was 6. Oh, duidelijk als Jetty
denkt.
Ik kan zo wat woord zijn.
Ja, oh. Is waar, ja.
En hier was er dan Theo is gekomen nog, en Rens en Kobe Baan.
Ja.
En dat was het voor mij.
Nou ja, gelukkig mooi hoor. Maar geen nieuwe mensen dan
hè? Nee, dat was een beetje mijn hoofd. Ik denk van nu als die ook aanraken, heb je ook hier een combinatie. Maar goed, dat hebben we goed in met elkaar gebabbeld hoe het staat en wat loopt. En,
Dat
Inge dan dus ook nog wel.
Ja, Geertje, Fabian.
Ja.
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 Misschien
helemaal
een
hand volgens mij.
Ja.
En dat
is dat
in Zuid-Kerk of
die er
nog steeds
bij
te
bewegen? Ja,
dat
is
wel een zorg.
Ja, dat is
wel een zorg. Ja, dat is wel een zorg. Ja,
dat is wel een zorg. Ja, dat is wel een zorg. Ja, dat is wel een zorg.
Ja, oh ja, dat klopt. Ja, dat is
wel leuk.
Ja. En je merkt iemand dat lid van de kerk is makkelijker te linken, want die kennen mensen. Die vinden dat niet van lid is, dan is het zo lastig te combineren.
Ja.
Maar ik vond ze wel erbij ook in, hè?
Ja.
Wat grappig was dat een van de mensen opgedaan werd, die sprak haar vast. En ze had blijkbaar wel ook zo'n beetje contact. Ze hebben allebei hetzelfde, ze zijn allebei single, wat ouder.
Ja.
Hetzelfde gevoelens over, heb je een doop in de gebied daar? En je kunt wel echt momenten, dat is best wel, nou, niet kon van kind, maar heb je gewoon niet zoveel mee.
Nee.
Toen was het, en ze zei, ik heb het allemaal fijn gezien.
Je zit best wel in een leven, super.
Ja. Ik vind het wel mooi, maar ik vind het een beetje, ja. Je moet oppassen dat komt in de Bijbel ook een ding over gezin en kinderen gaat, maar wat breder is dan dat. Ja.
Ja. Ja, dat vind ik wel ook wel. En dat is nu ook wel niet leuk dat we goed zijn dat dit er aan brengen.
Steeds, hè?
Ja. Ja.
zit dan in zo'n gebedsapp. Ooit, dat zit nog in, dus af en toe zeg ik al niet zeggen. Soms lees ik al mee, ik reageer niet meer, ik doe eigenlijk niks meer erin. Ik kan er zo uitgelegd worden, maar het is soms betrokkenheid, ik ken de mensen. Met Helene, met Willem-Bart en Landa, met Wendelie van Bellen, maar goed, Wendelie, daar zit niet van Bellen, met Henk en Wendelie. En met Elisabeth. En dan was er een berichtje erbij, en dan gestopt. En dan was er voor een jaar wel genomen. Hij zegt, nou, ik moet het gaan doen. Nee, ik ga toch stoppen, want dan ga ik gewoon doen. Nu ik ja.
Corona
is het niet
meer
opgepakt. Want daarvoor was het echt wel, kijk, wij gingen niet altijd. Het was bijna altijd. Ja. Ja. Ja, er was ook een discussie, want er kwam Theo gewoon mee. Ik baas van de gemeente, ja, maar dat was al met de wijken. Maar er zijn maar weinig wijken echt gekregen of zo. Er waren nog een wijk, maar de Wolfs kreeg niet best wel. Ja. Kijk, we zijn zo. Er waren twee wijken en er waren misschien 20 mensen nog gezeten, wel nog minder. En zo, als je kijkt, dat er ook al 15, 30, 20 huishoudens zijn, dus het sfeer is het nog steeds zo lang.
En je zegt het wel, dit is hetzelfde, want ze komen. Ja, maar. Ik zeg gewoon, ze zijn bijna zacht alleen, maar dan heb je niks meer. Nou, dat is zo leuk, dan zit je met de hele ploeg. Ja. En daar is het met ons ook, dat is altijd wel een leeftijd en zo'n fase. Ja. En dan maak je naar ouders vaak, of in de verhandeling komt ze vaak.
Ja, pas gisteren, zo gaf ze belde me op. Het is een grote tijd dat ze het vaak van de schaar.
Dat is een
Goedemiddag, broeders en zusters, alle gasten in ons midden, mensen die thuis met ons meeluisteren. Allemaal hartelijk welkom. Mijn naam is Dirk Michel, namens de kerkraad mag ik u alle hartelijk welkom heten. Ook deze middag zal ons voorgaan dominee Van der Linden, u ook weer hartelijk welkom. Er zijn verder geen mededelingen en we willen beginnen met het luisteren naar het lied Dank u Heer van Sela. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Fijn om ook vanmiddag weer in jullie midden te zijn. Fijn dat u hier wil zijn om God te ontmoeten. Zullen we ons door stil gebed voorbereiden op deze ontmoeting. Wij zijn samen in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem, die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor de troon van God zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Twee weken geleden was ik op werkreis in Oeganda. Daar hebben we een aantal zeg maar, lokale zendelingen zitten. Die noemen we missionaire diaconale werkers. En een van hen heeft een bediening in de gevangenis van Jinja. Ligt net boven het Victoriameer. en nodigde me uit om mee te gaan naar die gevangenis. Mannengevangenis, een enorme muur en daarachter een cellencomplex was bestemd voor 500 gevangenen en er zaten er 2500. Die liepen allemaal rond in een geel, een knalgeel uniform, net als opgeprikte kanaries. En ze hadden daar allemaal hun werkzaamheid enzovoort. En ik had met ze te doen. Om allerlei redenen, maar vooral vanwege dat uniform. He, ze werden zo gestigmatiseerd door dat uniform. We spraken de directeur en hij nodigde me uit om daar te preken in de gevangenis. Nou, was een mooie uitdaging, vond ik. Dus de week daarop, wij naar de gevangenis toe. En we zaten daar hutje-mutje op een gaanderij. En het woord van God deed zijn werk. Ik sprak daarna met de gevangenen. En hij zei, weet je wat nou zo mooi is? Als het woord van God open gaat, voel ik mij vrij. Dan voel ik niet meer dat gele pak om me heen. Dan is God bij mij. Nou, we hebben geen geel pak aan, maar we hebben wel allemaal butsen, stigma's, scheuren, wonden in onze ziel, op ons hart, in ons leven. En dat kan je ook bepalen. Nou, hier mag het woord van God klinken en dat mag ons vrij maken. Nou, daar zingen we over met gezang 277, vers 1, 2 en 4. Die rijke schat die we vinden in Gods woord. We gaan samen een zegen van God vragen over deze dienst. Ik meld ook vast dat we gaan bidden voor het offer, zoals dat hier ook aangegeven staat. We gaan iets van onszelf geven in de dienst van God. En dat is voor kerk, het onderhouden van de gemeente en het onderhouden van het werk in Gods zendingsboodschap. Dus we gaan samen daarvoor bidden. Laat ons bidden. Getrouwe God, Vader in ons Heer Jezus, we zijn samen deze middag hier opnieuw in de kerk om met elkaar te luisteren naar uw woord. We danken u dat u die schat van wijsheid ons gaf in uw woord en dat we daarmee de juiste visie hebben op het leven, de juiste bagage om op weg te gaan en als het lastig is iets uit die bagage voor onszelf te ontvangen. Richtlijnen hoe we zullen handelen in de praktijk van alle dag. Maar vooral als we met zonde en schuld zijn belast, dan mogen we weten dat daar kracht is, vergeving is, dankzij het bloed van onze Heer Jezus Christus. Ook dat vinden we in uw woord, zwart op wit. En daar willen we elkaar op wijzen. Dat hebben we nodig. En dat we het dan geloven en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik kom tot u. Zoals ik ben. Maak het niet mooier. Ik hoef het ook niet slechter te maken. Maar ik kom met al mijn lek en gebrek. Met alles wat er goed ging, maar ook wat er fout ging. En ik wil mij aan u toevertrouwen. Omdat u mij zin geeft in het leven. Zonder u is er eigenlijk geen zin. Dan doen we van alles en dan vinden we alles leuk en aardig. En dit moet je hebben meegemaakt en dat. Maar als je het dan doet, dan is het Heere God maar de vraag van, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Met u heeft het leven zin en betekenis, waarde, een doel voor dit leven, maar ook een doel voor het leven na dit leven. En daar wil ik u om bidden door de Heilige Geest, dat we dat mogen zien, mogen beseffen. Want we leven in een wereld waarin het alleen maar draait om het hier en nu. Nu genieten, nu dit filmpje bekijken, nu dit programma beluisteren, nu dit, nu dat. En dat is niet onbelangrijk, maar het leven is meer. En u geeft ons een leven met eeuwigheidsperspectief, zoals u een God van eeuwigheid bent. En we willen dat voor elkaar bidden, als we jong zijn, als we ouder worden, ook als we misschien heel oud zijn geworden, dat we dat mogen zien en geloven, dat we weten, Jezus wacht na dit leven. Het leven is een wedloop, maar aan het einde staat daar de heiland. En hij wacht. Hij wacht ook op mij. En misschien is dat goed, Heere God, om dat ook scherp te stellen. Dat als we echt rust en vrede willen vinden, dat we dat bij u vinden, Heere Jezus. In uw doorboorde handen ligt de genade van God. En zoals dat lied zegt, zondaar zoekt u rust en vrede, levenslust en stervensmoed. Dat vind je niet in de wereld, maar alles vind je aan Jezus' voet. Laten we zo tot u mogen gaan met alles wat ons bezighoudt. Wij bidden u dat. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. De collecte vindt nu plaats en het lied tijdens de collecte is weerklank 439. Heer, u bent mijn leven, de bron waarop ik ga. De vraag die we elkaar vanmiddag stellen is, waarom word je christen genoemd? Nou, dat is een belangrijke vraag. Misschien ook wel een vraag die je aan het denken kan zetten. Want ja, christen, wat betekent dat eigenlijk? Het is een Grieks woord wat erin verborgen zit. Ik kreeg vanochtend een heel aantal reacties. Dus, nou ja, wie weet. Heb jij enig idee? Wat betekent nou letterlijk het woord christen? Volgeling van Christus. Nou ja, dan is de vraag, en wat betekent dan Christus? Gezalfde, heel goed. Yes. Ja, je bent gezalfd als je christen bent. En dat is in navolging van Christus, hè, de gezalfde. Of als je het Hebreeuws wil zeggen, dan zeg je Messias. Precies hetzelfde woord. Hè, dat betekent ook gezalfde. Nou, wat wil dat nou zeggen en waarmee ben je dan gezalfd? Nou, we gaan daarover eerst een stuk lezen uit de Bijbel. En wel uit Handelingen 26. Vers 1 tot en met 28, waar dat woord christen voor het eerst, of bijna voor het eerst, wordt gebruikt. Voor ons is het een vrij gangbaar begrip, in die tijd niet. Dus we gaan eens lezen wat dat nou wil zeggen in die begintijd. En daarna gaan we luisteren naar de verkondiging over de vraag van wat is het nou om christen te zijn, dus navolging van Christus.
En Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Wel nu mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en een opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. En opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen in de overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem, u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei, ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus. Maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus, u overtuigt mij bijna om christen te worden.
Dankjewel. Geliefde gemeente, het schriftgedeelte wat we lazen toont een spannende tijd in het leven van de apostel Paulus. Hij zit gevangen in Caesarea. Wellicht zijn sommigen van u in Israël geweest en dan kun je daar nog de ruïnes zien van deze havenplaats aan de Middellandse Zee. En Paulus is gevangen gezet en hier wordt wat duidelijk gemaakt waarom hij gevangen zit. Dat weten een aantal mensen heel goed, maar de stadhouder Felix die begrijpt eigenlijk niet zoveel van waarom die gevangene rabbi Paulus daar in de gevangenis zit en wat er allemaal is gebeurd. En als dan koning Agrippa, de vorst van Galilea, met zijn vrouw op bezoek komt, dan neemt Agrippa de gelegenheid te baat om helderheid te krijgen rond heel deze beweging waar hij van gehoord heeft. Nu, Paulus die krijgt de kans van zijn leven, want hij mag het evangelie verkondigen aan de Romeinse stadhouder en aan de half-Joodse koning. En hij grijpt die kans dan ook met beide handen aan en vertelt over hoe God in zijn leven is gekomen. Nou, dat is een mooi iets. Het zou misschien goed zijn om dat ook eens aan elkaar te vertellen. En hoe is God nou in je leven gekomen? Je kunt zeggen van, ja, ik ben vanaf jongs af bekend met het evangelie. En het is me verteld op de zondagsschool en via mijn ouders en via de school. Heel goed, mooi dat dat zo gebeurt. Maar meer en meer krijgen we ook verhalen te horen van mensen die dat dus niet op die reguliere manier te horen krijgen. Mijn dochter heeft verkering sinds een half jaar nu met iemand uit Iran. Die is al 3 jaar geleden hier naartoe gekomen om te studeren. Zijn ouders die sympathiseerden met de Shah van Perzië. Ja, kennen we die nog? Heel lang geleden voor de revolutie in 1979. En zijn vader was, zegt hij, agnost, atheïst. Zijn moeder, moslim, maar deed er niet veel aan. En hij kwam hier in Nederland en ging wonen in Rotterdam. En nam deel aan het studentenleven. En werd uitgenodigd door mensen van de Navigators, studentenvereniging, om eens een wandeling te maken. Dat was met voor hun een uitdrukkelijk doel om hem iets te vertellen over Jezus. Hij zegt van, ja, ik vond het wel interessant, maar ik wilde eigenlijk ook niet, want ik vond het eigenlijk veel te soft. Maar ze bleven wat aandringen en hij zegt op een gegeven moment ja, dus ze staan dan op een bepaald moment voor zijn deur. Hij wist dat en toen zegt hij, ja, ik had toch eigenlijk geen zin om de deur te openen. Dus toen heeft hij ze 10 minuten laten wachten en toen ging hij beneden kijken en dacht hij, nou, dan zullen ze wel weg zijn. Maar ze stonden er nog, gewoon rustig te wachten en hij ging mee. En hij vond het eigenlijk best wel interessant. Hij ging naar een alfa en zo ging het verder. En is hij, ja, christen geworden. Maar zegt hij, vorige week zaterdag toen hij op bezoek was, eigenlijk was ik altijd wat aan het twijfelen. En door lid te worden van een gemeente, van een kerk, die in Rotterdam samenkomt, en gesprek over het geloof, weet ik het nou zeker. En hij laat zich dopen. 18 december is de dag. Nou, daar word ik heel blij van. Niet omdat het mijn schoonzoon zou kunnen worden, maar ook omdat je, en vooral omdat je ziet iemand die wordt vol vreugde, vol blijdschap vanwege Jezus. En dat is ook het evangelie, niet waar? Want evangelie betekent blijde boodschap. Nou, daar word je blij van. Als je nog nooit blij geworden bent van Jezus, kun je je afvragen, weet ik nou wat het evangelie inhoudt? En mensen om ons heen denken van het, ja, als je christen bent, dan moet je je vooral aan regels houden. Hè? Is dat wat bekend? Denken mensen om ons heen dat? Of niet meer? Hebben we dat wat gehad? Niet, hoor ik, zie wat de mensen schudden. Nou, in mijn tijd was dat vooral, dat je dan daar tegenaan liep. Van, dan mag je zeker op zondag niks en zo. Nou, ik vond het altijd een beetje onzin. Maar het was wel het idee wat we geschapen hebben naar de buitenwacht. Nou, het evangelie betekent blijde boodschap en daar wordt de mens blij van. Yes, daar word je blij van. En ik hoop dat je dat ervaart, dat je dat hebt meegemaakt. Dat de boodschap van Gods Zoon die naar deze aarde kwam om voor ons te lijden en te sterven, dat dat zomaar binnenkomen bij je, ja, dat dat je leven verandert. En dan in positieve zin. Dat je in navolging van Jezus Christus christen mag worden. Hoe ging dat in die tijd? Spelde men dan elkaar een bordje op van ik ben christen vanaf nu? Nee, zo ging dat niet. Die mensen die spraken met elkaar over dat wat hun het meest raakte. Wat hun vreugde gaf. En dan kwamen mensen voorbij en dan hoorden ze Christus, Christus. En even later kwamen anderen voorbij en die hoorden ook zo'n groepje. Mensen die Jezus volgden over Christus, Christus, Christus. En die mensen hebben het altijd over Christus. Dat zijn christenen. Zo is het gegaan. Ik zeg dat niet om jullie te beschamen. Maar wel om te zeggen van, hey, is dat niet de basis waar we naar terug zullen? Dat één, je leven verandert, vreugdevoller maakt. En twee, dat dat ook hetgeen is wat ons samen bindt. Dat we daardoor bemoedigd en geraakt worden en op zo'n manier in het leven gaan staan. Dat we het ook niet raar vinden om daarover te praten met anderen. En natuurlijk hoef je er niet mee te koop te lopen. En doe het vooral niet omdat ik het zeg. Maar omdat je van binnenuit ervaart dat dit een geheim is. Wat niet alleen voor u, voor jou is bestemd. Maar voor vele anderen. Nou, dat is wat er gebeurt hier bij Paulus. En hij is dan zo enthousiast over zijn verlosser. Je proeft dat in dit verhaal. Hij is zo geraakt door het evangelie. En hij vertelt erover dat op een gegeven moment die vesters, die stadhouder zich gaat irriteren. En hij wil er een beetje een einde aan maken met een draai. En dan zegt hij, Paulus, u spreekt wartaal. En dan zegt Paulus van, nee, dat is niet het geval. En Agrippa die doet er een schepje bovenop. En dan zegt Paulus, maar wat er is gebeurd met Jezus, dat is niet in een uithoek gebeurd. En dan vraagt hij op de man af, koning Agrippa, geloof je dit nu? Nou, dat is best wel een belangrijk moment geweest. En dat wil ik eigenlijk ook gewoon aan jou vragen, van geloof je dit nou? Geloof je dat Jezus voor jou naar deze aarde kwam? Zeg het nou eens. Geloof je het? Het is wel heel direct als ik dat zo. En ik kijk naar je alsof ik ook echt een antwoord verwacht. Nou, ik verwacht eigenlijk ook een antwoord. Dat je zegt van ja, ik geloof. Dat verwacht ik eigenlijk. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het evangelie zo krachtig en waar is. Dat je zegt van ja, wat kun je anders dan zeggen, Jezus, ik heb je nodig. In een wereld die vol is met crises. Misschien wordt u, jij er wel door getroffen. De energiecrisis en de brandstofcrisis en de huizenmarkt. Misschien ben je eraan toe dat je een ander huis wil en de boel zit op slot. Het lukt allemaal niet. Nou, dat is de wereld waarin we leven. Nou, dan is het evangelie. God is er. Jezus ziet je. Je bent niet alleen. Hij zond zijn zoon naar deze aarde om ons gelukkig te maken. En eigenlijk kan dat niet anders. Je hebt natuurlijk allerlei manieren om dan het geluk te bereiken of zen te worden of even uit het ritme te stappen. Ach, het werkt maar eventjes. Maar God blijft. En het geluk in God, dat blijft. En dat zegt dan ook Paulus tegen Agrippa van geloof je? En dan zegt hij, ik weet dat je het gelooft. Dan doet hij er nog een schepje bovenop. Van, ik snap wel dat je het gelooft, maar je vindt het lastig om dat te zeggen in deze situatie. En ergens voel je dan dat Agrippa voor de keus van zijn leven staat. Moet hij nou ja of nee zeggen? En dan zegt hij, we hebben het gelezen, je beweegt me bijna om christen te worden. Hij snapt het wel. Maar ergens houdt iets hem tegen. Nou, ik denk dat dat ook wel herkenbaar is. He, als ik je vraag van ben je christen? Ja, dan komt dat ook wel weer zo over van, moet ik daar nou echt antwoord op geven? Heb ik helemaal geen zin in? Ja, je wilt toch het liefst onafhankelijk zijn. Je eigen boontjes doppen. Valt niet mee, maar je wilt ze toch zelf doppen. In plaats van dat je zegt, van, ik geef me gewonnen. Ik geef me over. Vind ik zelf ook lastig hoor. Ja, je moet ergens wel ertoe gebracht worden om je dan over te geven. En te zeggen van, Jezus, ik heb u nodig. En dat ook echt menen, want het is nog weer een vraag van hoe diep zit het dan, hè? En vinden we het echt een noodzaak om Jezus te kennen. Maar reken er maar op dat het in die raadzaal heel stil is geworden. Want daar valt het woord christen. En dat heeft Agrippa heel goed begrepen. Want bij christen hoort Christus, zoals uw zuster dat net ook al aangaf. Een vernederde rabbi. Die zich inzette voor iedereen. Maar stank verdank kreeg. En aan een kruis werd gehangen. En toen is er wat gebeurd waarvan zijn volgelingen zeggen dat hij is opgestaan. Maar wat moet je nou met dat verhaal? Nou, dat is de zaak wanneer het gaat om een christen. En dat is het ook voor ons hier. Want het is niet makkelijker vroeger dan nu om daar moeite mee te hebben. Of je te verbergen achter van alles en nog wat. Nou, het gaat dan in dit verhaal, maar ook in Catechisme zondag 12, om dat woord christen die een volgeling is van Christus. En het thema is waarom wordt de Heer Jezus Christus genoemd? We stellen drie vragen. Wie is Christus? 2. Wat is een christen? En 3. Wie is een christen? Dus het wordt dan van het algemene wat persoonlijk, en daar zal ik ook mee eindigen. Van wie is christen? Nou ja, misschien hebben we een idee om dat duidelijk te maken. Hebben jullie een idee hoe kunnen we dat nou op zo'n manier aan elkaar vragen dat het en authentiek is, echt is, maar dat het ons ook een beetje uitdaagt. Zo van, we zitten niet alleen maar hier in de bank om te consumeren, ja, maar ook iets met het evangelie te doen, toch? Dus hoe doen we dat nou? Hoe krijgen we dat een beetje boven water? Nou, als je ideeën hebt, ik hoor het graag, stuur maar een briefje naar mij of zo. Ik ben mijn telefoon helaas vergeten, anders had je het kunnen appen. Maar nou, kijk maar, ik bedoel het wel serieus. Van hoe doen we dat nu met elkaar? Ook in zo'n gemeente, hè, dat we christen willen zijn. En dan plakken we een sticker erop, we zijn een christelijke gemeente. Ja, oké. Nou, hoe is dat nou? En hoe doen we dat nou met elkaar, ook voor de komende week? Nou, we beginnen met, wie is Christus? Nou, dat woord heeft voor ons stellig een hele bijzondere klank. Wat ik al zei, of wat al door u is gezegd, het is gewoon een Grieks woord. En dat betekent iemand die gezalfd is met olie. Nou, wat voor olie, maakt niet zoveel uit. Ik heb in mijn kast ook een flesje olie staan voor als gemeenteleden vragen om gezalfd te worden. Nou, is geen bijzondere olie. Het is ook geen slaolie overigens. Ik vind het wel fijn als het wat prettig ruikt. Maar het is gewoon olie. Dus een christen is gezalfd met olie. En dat komt uit het Oude Testament, waar ook mensen gezalfd werden. Nou, wie werden gezalfd? Dat waren koningen, profeten en priesters. Bijvoorbeeld in 1 Samuel 16 hebben we het verhaal van Samuel, die naar Bethlehem gaat met als opdracht van God om een van de zoons van Isaï tot koning te zalven. Nou, dan komen al die mannen voorbij, de een nog sterker dan de ander. En telkens zegt God van nee, deze is het niet. En dan komen ze tot het einde van die rij. En ja, dan is er nog niemand gezalfd. En dan zegt God tegen Samuel, zie nou niet naar wat voor ogen is, het gaat mij om het hart. En dan vraagt Samuel, is er nog één? Nou, dan blijkt er nog een jongste te zijn. Die zit er bij de schapen, die kon niet weg. En moet dan opgehaald worden. En dan te midden van die stoere broers wordt de jongste tot koning van Israël gezalfd. Wordt hij aangewezen door God van jij bent het die mijn volk mag leiden. Maar ook, jij bent het die ik volmaak met de Heilige Geest en met wijsheid, zodat je de taak kunt doen. Ook dat is bij dat zalven inbegrepen. Nou, tweede voorbeeld, Leviticus 8. Mozes krijgt de opdracht om zijn broer Aaron tot hoge priester te zalven. Nou, dan word je eerst bekleed met allerlei schitterende gewaden. Nou, je vindt dat opgezomd in dat hoofdstuk. Dan krijgt hij een borstschild voor met de 12 stenen die betekenden de 12 stammen van Israël. Dan krijgt hij een kostbare tulband op zijn hoofd. En dan giet Mozes zalfolie over het hoofd van Aaron en zegt: nu ben je priester namens de Heere God. En dan begint Aaron met zijn taak van het offeren, het bidden voor het volk en het dienst doen in de tempel. Nou, het derde voorbeeld is uit 1 Koningen 19. De profeet Elia komt aan het einde van zijn leven en zit in een crisis. Dan stuurt God hem naar de Horeb en dan maakt hij Elia duidelijk dat hij een opvolger zal aanwijzen. Elisa is zijn naam. En dan gaat hij naar Elisa toe. Die is gewoon druk bezig met zijn werk. Hij ploegt daar het land met een set ossen. En dan roept Elia, en dan zegt Elia: ik roep je tot profeet over Gods volk. En dan gebeurt dat opnieuw met zalfolie. En dan zal daar gebeden zijn. En dan verandert er iets in het leven van Elisa. Hij slacht dan die ossen op het brandhout van die ploeg. Moet je indenken, de bestelbus van je baas gaat eraan. Die offer je op voor het dienen van God. Of iets anders, heel radicaal. En dan is Elisa profeet. Dat heeft ook alles te maken met dat je christen bent. Waarom zou God jou niet roepen om een bijzondere taak te doen in zijn koninkrijk? Dat je zegt van, nou, hier ben ik. Ik ben ook maar gewoon uit de klei getrokken van de Veluwe. En dan sta ik hier het evangelie te verkondigen. Ben ik bijzonder? Nee, helemaal niet. Maar het woord van God is bijzonder en dat maakt ook je taak bijzonder. Voel ik me verheven? Nou, ik vind dat podium eigenlijk veel te hoog. Ik zou veel liever wat lager staan. Dat is het niet. Maar het woord van God zal wel voortgang hebben, want anders gaat deze wereld echt naar de knoppen. Er is geen hoop in deze wereld, behalve de hoop van het evangelie. Dat zal verkondigd worden. Daar hebben wij een taak voor. Waarom zijn we kerk hier? Aan het Zuidoverlaantje, nou daarvoor, om elkaar hoop te geven. Zeker, het moet ergens bij het begin beginnen. Maar vervolgens ook dat je nadenkt over van, en hoe moet dat nou? Hoeveel procent van Dordrecht is gelovig, gelooft in Jezus Christus? Ik zeg niet, ga naar de kerk, dat is nog weer een andere vraag. Hoeveel procent van de Dordtenaren zou Jezus kennen? Wat denk je? Ik weet het niet hoor, maar enig idee? Vijf procent? Nou, een schatting. 5% wordt er hier gezegd. Wellicht wat meer, wellicht wat minder. Maar het geeft wel aan dat er heel wat mensen te winnen zijn voor Jezus. Niet omdat ze dan moeten worden zoals wij. Natuurlijk niet. Als jij Jezus kent, word jij uniek. Zoals God je heeft bedoeld. Dat is christen worden. Dan ga je niet hetzelfde mobieltje kopen als iedereen. Je moet ook een iPhone, want iedereen heeft een iPhone. En we willen dan uniek zijn in deze tijd. We doen allemaal hetzelfde. Ja, waarom? Omdat we niks beters weten. Jezus verandert dat. Door Jezus word je wie God je heeft bedoeld te zijn. Dat. Je bent uniek. Zoals elk blaadje aan de boom uniek is. Zoals elk sneeuwkristalletje uniek is. Zo heeft God dat bedoeld. En weg met die massaconsumptie. Niet doen wat de ander ook doet. Doe wat God je zegt. Dat maakt je tot een uniek mens. En dat is de bedoeling van dat gezalfd worden. Want die voorbeelden uit het Oude Testament, die worden genomen in het Nieuwe Testament. En dan gericht op Jezus. Want Jezus werd gezalfd toen die in de Jordaan werd gedoopt. En die stem uit de hemel kwam van de hemelse Vader. Jij bent mijn zoon, ik houd van je. Ik heb plezier in jou. En luister, zegt hij dan naar de omstanders, naar Jezus Christus, mijn zoon, mijn enige geborene. Nou, dat is dat moment waarop Jezus geroepen wordt voor die openbare bediening van zijn taak. En dan zie je al die lijntjes uit het Oude Testament samenkomen. Want Jezus was profeet, priester en koning, zeggen we dan. Nou, wat betekent dat? Nou, Jezus was priester, want hij offerde zijn leven helemaal op voor zijn mensen. Dat deed hij toen hij leefde. Nou, als iemand een beroep op Jezus deed, ook al was Jezus doodmoe, wat zei hij dan? Laat me nou even met rust. Nee, dat zei hij niet. Dan zei hij, kom bij mij. Dat zei hij. Hij had tijd voor mensen. Hij ging naast ze zitten en dan zegt hij, wat wil je dat ik doen zal? Ook iemand die stokdoof was. En zei hij niet van, oh, jij wil zeker weer horen. Nee, dat zei hij niet. Hij ging naast ze staan en zei, joh, wat wil je dat ik doen zal? Het zijn hele eenvoudige vragen om dicht bij mensen te komen. Dat kun je zien van Jezus. Hij was priester. Hij offerde zichzelf helemaal op. Nou, dat is ook het voorbeeld wat wij hebben als we christen willen zijn. Ons inzetten voor onze naasten. Ja, ik doe een beroep op jullie, zegt Paulus in Romeinen 12. Dat je je leven stelt tot een offer, een God welgezind offer. Nou, dat. Iemand zei, ja, het vervelende van zo'n levend offer is dat hij zo weer van het altaar afkruipt. Ja, dat is het. Ja, we bedenken dan weer van alles en dit kan beter en zus kan beter. We zijn allemaal van die mensen die het weer op een andere manier zouden willen. Maar de basic is dat we ons zullen inzetten voor elkaar. Daartoe zijn we geroepen. En dat maakt een mens ook tot het wezen zoals God dat heeft bedoeld. Nou, we oefenen dat in de kerk, hè? Diaken. En wat betekent het woord diaken? Dienaar. Nou, gefeliciteerd. Jullie zijn dienaren van deze gemeente. Maar het is niet de bedoeling dat die diakenen dat alleen zullen doen. Zo van, nou, we hebben kerkraad en die doen al dat werk. Nee, het zijn toerusters die ons helpen bij die taak om het evangelie uit te dragen. Nou, dat zit hem in dat priester zijn. Hè, dat wij onszelf opofferen. En daarvoor hebben wij als voorbeeld Jezus, die dat op een uitmuntende manier deed. Ook op een manier die niet navolgbaar is, laat ik ook dat zeggen. Want hij ging uiteindelijk aan het kruis. Als men hem vroeg, ben jij de zoon van God? Dan zei hij ja en tekende hij zijn doodvonnis. En ging hij toch door met dat werk. Waarom? Om ons te verzoenen met God. Om onze schuld weg te nemen, te dragen. En dat deed hij aan het kruis op een manier die onnavolgbaar is. Die we alleen maar kunnen aanvaarden in geloof. En kunnen zeggen, Heer Jezus, vergeef mijn zonde. Reinig mij met uw kostbaar en dierbaar bloed. Dat reinigt ons van alle zonde, alle foute dingen. Bedenk nou eens het meest foute wat u hebt gedaan of gezegd. Ja, heb je dat? Wat is nou het meest falikant foute wat je hebt gedaan? Of het meest onbeschofte, rigoureuze wat je hebt gezegd? Of het meest vuile wat je hebt gedacht? Ja, heb je hem? Nou, hoe krijg je jezelf nou schoon? Je kunt opnieuw naar het kruidvat gaan, zoals ik vanochtend zei. Allemaal middeltjes. Nou, het is allemaal de buitenkant. Hoe maak je je nou van binnen schoon? Nou, ik heb maar één middel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat maakt door en door schoon. Reinigt ons van alle zonden. Nou, daarvoor ging Jezus aan het kruis. En dat was als taak van God uit dat hij priester was. En dat mogen we geloven en zeggen, Jezus, reinig mij. Hier ben ik. Zie mij voor u staan, zegt de lied, zondig, onrein. Jezus, raak mij aan. Genees mij, herstel mij, van u wil ik zijn. Nou, zo word je christen. Dat is ten aanzien van zijn priesterschap. Dan heb je ook nog dat hij profeet was. Nou, wat deed een profeet? Een profeet vertelde over het woord van God. Nou, dat zie je in het Oude Testament. Allerlei profeten. Die vertelden wat God als bedoeling had met het volk van Israël. Hoe ze licht zouden zijn in de wereld. Hoe ze recht zouden handelen. Hè, die gerechtigheid waar we het vanochtend over hadden. Dat legden ze uit. Nou, degene die dat uitmuntend heeft gedaan, dat is Jezus. Hij heeft ons geleerd hoe het zal zijn om te leven in verbondenheid met God en met elkaar. Nou, daar hebben we de Bijbel van. 4 keer is daar een verslag van gedaan in de evangeliën. Hoe Jezus onderwijs gaf ten aanzien van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat mogen we leren. Ik zou het haast willen zeggen, laten we dat in ons hoofd stampen. Please, zet dat. Ik heb als jongere van die kaartjes gehad. Dat waren van die memorisatiekaartjes. Dat was ook van de navigator. Kent u dat? Nou, dan zat ik te wachten op de bus. Nou, dan leerde je zo'n tekst uit je hoofd. Soms dan dacht je wel van, ik stop ermee. Dus, wat dient dit voor? En toch, die teksten zitten als je jong bent best wel goed in je hoofd. En dat blijft er ook redelijk zitten hoor. En daar heb je veel plezier van. Maar ook als je wat ouder bent. Wij leren nu nog steeds elke week 1 tekst uit ons hoofd. Dan zitten mevrouw en ik, haar kinderen zijn uitgevlogen. Nou, ik heb het een tijd gedaan. Ik heb een tijd gezegd van, nou waarom... Ik heb eens gezegd, waarom doe ik dat eigenlijk altijd? Ja, jij bent dominee. Ja, maar nee, ik ben hier gewoon man. Ja, als jij dat nou eens doet. Nou oké, okay, dus nou doet mijn vrouw, die leert mij dan een tekst. Nou, dat is fantastisch. Hè, uw belofte is als een belofte voor de vinden van een rijke buit. Psalm 119 vers 162, dat is de tekst op dit moment. Nou, dat leer je met elkaar. En is het nou elke keer sprankelend? Nou, ook niet zo. Maar het is wel een stukje van Gods woord wat in je hoofd komt. Dat is toch prachtig? Iets van God wat in de Bijbel staat, komt gewoon in je grijze hersencellen. En ik geloof dat dat daar zijn uitwerking heeft. Daar verander je van. Het is verbaal. Tegenwoordig moet alles in de vorm van plaatjes. Nou ja, maak er dan een plaatje van. Vinden van een rijke buit. Hadden we nog een discussie over met die schoonzoon AS waar ik het over had. Lloyd staat er in het Engels. We pakten de Engelse vertaling erbij. Ja, dat is een beetje negatief. De buit, hè, dat hebben we nou ook niet zo paraat tegenwoordig. Vroeger was het zo, als je als leger een stad veroverde, dan was eigenlijk heel die stad voor jou. Nou, dat is het woordje buit. Nou, we kenden het nog wel wat. Maar dan heb je het daar wat met elkaar over van, hey, hoe begrijp je nou zo'n tekst en hoe staat het er? Maar het blijft dat de Bijbel Gods gedachten zijn. En die mogen wij tot de onze maken. Door die Bijbel, die rijke schat van wijsheid, zoals we dat bezongen, ons eigen te maken. En natuurlijk, de hoofdzaak is het geloof. Hè? De 12 artikelen die we belijden met elkaar. Ik moet zeggen, dat is de samenvatting. Nou oké, dat is het begin, maar dat is niet het einde. En neem de Bijbel ook veel breder. Lees je Bijbel, hoe gaat dat liedje ook alweer? Lees je Bijbel 1 keer per jaar of zo, 1 keer per kwartaal? Of... Nou, lees je Bijbel geregeld en bid elke dag. Elke dag. Ja, dat is je eigen keuze. Ik bedoel, je kunt het niet doen. En je hebt allerlei alternatieven, maar dan mis je wel die rijke schat van wijsheid die God aan ons geeft. Nou, de Heer Jezus is profeet en is gezalfd als profeet, hè, met die doop in de Jordaan. En wie Jezus volgt, ja, die wil dat ook uitdelen aan anderen. Niet om het beter te weten, hè, dat is soms ook wel een beetje een handicap wellicht voor ons. Maar dat is vooral als je het zegt, maar niet gelooft. Ja, dan roep je wat als een kip zonder kop. Komt niet over natuurlijk. Als je het werkelijk gelooft, hè, dat Jezus je redt, dat het evangelie hard nodig is voor deze wereld, waarin iedereen voor zichzelf lijkt te gaan, nou, dan komt het ook best wel over. Misschien wordt er dan gezegd, van, ja, dat geloof jij. Nou, oké. Maar denk er maar wel aan dat iemand daarover nadenkt. Misschien dat niet zegt tegen je, maar dat nog wel eens s'avonds of als hij alleen is, bedenkt van, hey, hoe zit dat nou? En hoe moeten we daar nou mee om? Nu, dat is christen zijn. Ja, Jezus volgen, ook als het gaat om dat profetische. En Jezus was koning. Nou, dat zingen we met een liedje. Hij is de koning van mijn hart, Heere Jezus. Nou, wat wil dat zeggen? Nou, dat hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Dat niet ik, maar Christus in mij leeft. En dat gaf Jezus op een hele sublieme manier weer toen hij op deze aarde rondwandelde en de mensen haarfijn karakteriseerde. En dan spreekt hij met zo'n Samaritaanse vrouw en hij weet alles van haar. En hij beschaamt haar niet. Hij wint het vertrouwen van haar op zo'n manier dat ze weet en beseft, ja, deze man, die weet alles van mij. Daar kan ik mij aan toevertrouwen. Nou, dat is dat God koning is en dat Jezus koning is. Dat is net als met Psalm 139. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mij zitten en opstaan. U verstaat van verre mijn gedachten. En dat benauwt deze man niet. Zo van, help, big brother is watching me. Nee, helemaal niet. Hij vindt dat heel vertrouwd. Fijn dat iemand alles van je weet. He? Dat is de eerste stap in de bestrijding van eenzaamheid. He? Een groot probleem in onze tijd. Ieder voor zich. En onze privacy is torenhoog. AVG voor en na. Maar het maakt ons wel eenzaam. En als we God niet hebben, ja, dan weet eigenlijk niemand van ons bestaan. Maar waarom leef je dan nog? Nu, Gods almacht wil zeggen, in Jezus komt hij naast ons zitten. En hij beschaamt ons niet. Hij scheldt ons niet uit. Hij beschuldigt ons niet. Maar hij prikt wel door al onze ideetjes heen. Al die goede voornemens die er toch niet zo van komen. En hij wint ons vertrouwen. Op zo'n manier dat we zeggen van ja, inderdaad, hij is de koning. De koning van mijn hart. Mijn Jezus. En dan worden we ook uitgedaagd om op die manier in het leven te staan. En God te erkennen als de Almachtige. En hoe dat is, nou, daar mag u de Heilige Geest om hulp van vragen. Want dat is hetgeen wat er in de catechismus ons beschreven wordt. Hè? Zondag 12. Dan wordt eerst gevraagd, waarom wordt hij Christus? He, dat is het behandelen van de geloofsbelijdenis. Waarom belijden we dat hij Christus, dat is gezalfde, wordt genoemd? Dan is het antwoord, omdat hij door God de Vader gesteld is met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet. Een leraar die het verborgene raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij is gezalfd tot onze enige hoge priester. He, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader en tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Nou dat, hij regeert ons door zijn woord en geest. Nou, hoe is dat regeren? Ja, nou ja, dat is een beetje zoals Rutte dat ook doet. Ja, Rutte regeert ons. Nou, heb je er veel last van? Niet. Heb je er gemak van? Ook niet. Nou, God is wel anders, moet ik eerlijk zeggen, hoor. He, ik bedoel het een beetje op die afstand. He. Je kunt soms ook bij dat regeren van God allerlei angstgevoelens krijgen. Nou, dat is niet de bedoeling. God regeert ons door zijn woord, he, wat iedereen op papier heeft. En door zijn geest. Hij vult ons met zijn geest. De Heilige Geest. En op zo'n manier dat je zegt, hier ben ik. Wilt u uw leven in mij leven? Laat mijn handen de dingen mogen doen die u voor ogen hebt. Laat ik mogen kijken met mijn ogen op een manier zoals u naar de mensen kijkt. Regeer ons door uw geest en woord. Een mooi verlangen. He, om ons eigen te maken. Om te zeggen, Heere God, ik wil dat u mij regeert door uw woord en geest. En dan wil je dat hij veel dichterbij komt. Ook veel dichterbij dan Rutte of een van de ministers of wie dan ook. Dan wordt hij degene die in jouw leven het leven geeft. En als dat gevraagd wordt in zondag 12 van de catechismus, dan volgt dan meteen die vraag op. En waarom word jij een christen genoemd? Nou, dan is het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Daar heb je hem. En opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Zo word je een christen. Nou, wellicht heb jij belijdenis gedaan, hè, van ja, je geloof in Jezus. En is dit jouw eigen geworden? Dat je profeet mag zijn in navolging van Jezus. Dat je priester mag zijn, je leven mag offeren. Dat je koning mag zijn. Hè, Jezus erkennen als de Heer. En dat ook doorgeven naar anderen in je omgeving. Je kunt nog een stapje terug doen. Ik keek naar dat prachtige doopvond hier. En toen je gedoopt werd, werd je gezalfd. Dat beleiden we met elkaar. Toen was God al in je leven aanwezig. En werd je in feite christen. Ja, je kunt zeggen van nou, daar kun je twee dingen mee doen. Dat kun je accepteren en niet. Zeker. Maar ik hoop dat het voor u, voor jou duidelijk is dat je het wil belijden. Jezus is mijn Heer. Hij is mijn heiland. Hij is de Christus. En word je christen genoemd? Maar de vraag is, ben je het ook? En dat is best wel de vraag waarmee ik wil afronden. Wie is nou christen? Hoe kunnen we dat nou op een goede manier bij elkaar duidelijk maken? Dat je zegt van ja, ik ben christen. Heb jij een idee? Hoe kunnen we dat nou een beetje scherp stellen? Ik heb geen idee. Ik laat het ook maar als een open vraag een beetje boven u hangen. Van nou ja, het gaat wel ergens om. En het is niet zo dat je zegt, nou ik ben in de kerk geweest en het ging over Christus. Nou, dat was best wel goed. Het was wel een goede preek. Nee, dat is te weinig. En de bedoeling is dat je zegt van ja, ik wil graag Jezus volgen. Ik wil christen zijn. Dat klinkt dan ook wel weer een beetje militant. Maar dat je wel het diepe verlangen hebt om Jezus te volgen als de Christus, de gezalfde. En dat je beseft, je hebt alles in huis. Je hebt alles in je leven om dat te doen. Je bent gedoopt. Of als er iemand niet is gedoopt. Ja, zit er iemand hier die niet gedoopt is? Nou, de kerkraad zit hier. Je kunt gedoopt worden elk moment van de zondag, zou ik haast zeggen. We kunnen dat met elkaar heel snel regelen. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest jou vervult. Op zo'n manier dat je zegt, van, ja, ik wil Jezus volgen. He, als profeet, als priester en als koning. En daarvoor geeft God zijn Heilige Geest. Zodat dat ook kan. En zodat we met elkaar die zoektocht aangaan van, hoe doen we dat nou in onze tijd, 2022? En hoe kunnen we met elkaar dat fantastische evangelie uitdragen in onze omgeving? Zodat we inderdaad christen worden genoemd. Niet opspelden van ik ben christen. Nee, dat je christen wordt genoemd. Omdat mensen zoiets hebben van, hey, die hebben het geregeld over Christus. Daar moet iets bijzonders mee zijn. Amen. Wij gaan samen onze God en Vader danken. Daarna gaan wij nog zingen van Psalm 56. En de versnummers die klopten niet helemaal, werd me gemeld. We zingen daarna van oude berijming vers 5 voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 6 van Psalm 56, oud berijmd. Zullen we nu eerst samen de Heere God danken. Getrouwe God en Vader in ons Heer Jezus, wij zeggen u oprecht dank voor het heilsplan wat u hebt ontwikkeld sinds de zondeval in het paradijs en wat in de Bijbel is neergeschreven via zoveel eenvoudige mensen, geleerde mensen en wat we in onze handen mogen hebben, het meest wel als de Heer Jezus naar deze aarde komt, zoals beschreven in de evangeliën. En hij is geworden onze hoogste profeet, priester en koning. Wij vereren u, Heer Jezus, als de Christus, de Messias, de gezalfde. Gezalfd om ons te vertellen wat dat plan van God inhoudt. Om uzelf te offeren als een levend offer op het altaar van deze wereld, maar het meest aan het kruis van Golgotha, om de koning te zijn die alles weet en toch oneindig nieuwsgierig blijft naar hoe wij erin zitten en wat ons antwoord is op de roep van het evangelie. Wij vereren u als onze hoogste Heer. En we zeggen tegen u, Heer Jezus, de lof, de aanbidding, zij aan u voor nu en altijd. We willen dat u koning bent in mijn hart, in onze gemeente, maar ook in deze wereld. En we zien er naar uit dat u terug zult komen, zodat het allemaal zichtbaar wordt en we u mogen ontmoeten zoals u bent en we die schare gezaligden zullen zien die niemand tellen kan uit alle volken, uit alle talen, uit alle natiën die u aanbidden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zodat deze aarde vol zal worden van de gerechtigheid van u. Zover is het nog niet. We leven in een gebroken wereld. Die bloedt uit duizend wonden. We zijn gebroken mensen. Die met krossen op de ziel leven. Met allerlei staten van historie. Die met allerlei dingen te maken hebben. Waarvan we soms kunnen zuchten en huilen. Zo van dit wil ik allemaal niet. Dat is deze wereld. Maar dat is niet het laatste vanuit de Bijbel. Dan wilt u ons naar u toe trekken en dan zegt u tegen ons, kom bij mij als je vermoeid bent en belast en ik geef je rust. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En zo willen we tot u gaan aan het einde van deze dienst en deze zondag. Als de God die te vertrouwen is, ook als mensen niet te vertrouwen zijn. Als de God die met ons meegaat, ook al denken we soms dat we alleen zijn. Als de God die ons leidt, ook al gaat het over onherbergzame wegen. Zo willen we u erkennen als de God van ons leven. En verlangen we ernaar dat mensen van ons zullen zeggen dat we christen zijn. Volgeling van Jezus Christus. Wilt u ons zo vullen met uw geest, want vanuit onszelf lukt dat niet. Maar met uw geest zijn wij meer dan overwinnaar. In staat om de sterkste kracht om ons heen te overwinnen. En de sterkste macht is misschien wel die van onze eigen angst. Van onze eigen gedachte van onmacht. U overwint dat. U bent God. En daarom vereren we u, drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Thank you. We beleiden ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. Ik nodig u en jou uit om dat met mij te beleiden. Dat mag zacht, dat mag ook hardop. En laten we het zeggen. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige. De Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de machtige Vader, vanwaar hij zal komen op de voorleden de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Amen. Ga heen in vrede, ontvang daartoe de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij is blij met je en hij geeft je zijn vrede. Amen.